Goedemiddag allemaal. Het thema van vandaag is aangenaam en juist. Een paar weken geleden, toen was ik met Sepp en Dani buiten aan het lopen vlak bij ons huis. Bij ons in de straat zag ik een paar mensen staan. En mijn oog viel op hen en ik dacht van, er zouden wel eens Jehovah getuigen kunnen zijn. En ik denk, nou, ik ga eens een keer de dialoog met ze aan. Gewoon een soort gesprek. Ik heb wel eens wat vragen aan, hoe ze nou bepaalde dingen zien. Ik weet er niet zoveel van. Ik heb me er nooit eerder heel erg in verdiept. Maar ik denk, als ze aanbellen, dan sta ik ze wel even te woord. En niet, ik sta ze te woord van, ik zal het ze even vertellen, maar meer van, we gaan de dialoog aan. Ik zal je niet meteen wegsturen. En inderdaad, na een tijdje zag ik die mensen op de straat lopen en ze belden aan. Het was gelukkig mooi weer. Dus ik denk, nou, vertel je verhaal. En het was een leuk gesprek, interessant gesprek. En er schoten wat teksten mij te binnen, naar gelang we aan het praten waren. Maar ik twijfelde soms, moet ik deze tekst wel gebruiken of niet. En eigenlijk merkte ik, terwijl we in gesprek waren geweest, dat ik niet genoeg voorbereid was om het gesprek toch echt goed aan te gaan. En de hele lijn door het woord heen zal zijn dat het echt niet onze woorden zijn die mensen willen overtuigen. Maar het kunnen wel onze woorden zijn die mensen aan het denken zetten. En het kunnen onze woorden zijn waar de Heilige Geest mee door kan werken. En dat maakt dat het wel degelijk belangrijk is om voorbereid in dit soort situaties terecht te gaan komen. En er was een hele mooie tekst uit de Bijbel die ik gememoriseerd had een tijd terug. Die mij inspireert om hier zelf op persoonlijk vlak mee verder te gaan. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord geeft. Nou, het eerste stukje, gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Nou, degene die buiten staan, dat zijn de mensen die Jezus niet kennen. Die niet opnieuw geboren zijn, dat zijn degenen die buiten staan. En wij, Paulus moedigt ons aan, moedigt de gelovigen in de gemeente Kolossen aan, om ons als wijzen te gedragen. En als ik soms ongelovige mensen hoor spreken over wat zij zien in de levens van gelovige mensen, dan kan ik maar één ding concluderen. Is dat als wij ons niet wijs gedragen, is dat wij soms heel veel stuk kunnen maken in de belevingswereld, zoals de ongelovige, degene die buiten staat, het ziet. Een heel naar voorbeeld is heel dicht bij Wietske en mij, gaat over haar schoonvader. Of mijn schoonvader, haar vader. We spreken niet vaak over het geloof, omdat ik weet hoe hij erin staat en we dat respecteren. Maar een enkele keer is daar toch de ruimte geweest dat we het over hadden. Waarin hij dingen deelde over hoe hij het ervaren heeft toen hij jong was. En wanneer hij vertelde dat als hij op zondag op de fiets waren, dat ze van de fiets werden gegooid. Want je mocht niet fietsen op zondag. Nou, dat is niet de manier hoe we met de anderen om moeten gaan. Niet de manier hoe wij, wat wij geloven, kunnen opleggen op andere mensen. Dit soort zaken, bij mijn schoonvader, maar bij vele andere mensen, hebben ervoor gezorgd dat mensen een aversie hebben tegen het evangelie van Jezus. Terwijl evangelie toch echt betekent goed nieuws. Dus het is belangrijk dat wij ons bewust zijn, dat wij ons wijs gedragen. Nou, maakt u de gelegenheid ten nutte. Als ik dat lees, dan denk ik dan, als er een kans is om iets te vertellen over het reddende werk van Jezus. Over de geweldige persoon die hij is. Wat hij gedaan heeft voor ons, dan moeten we die gelegenheid pakken. Moeten we gebruik van maken. Nou, Paulus die schrijft een interessant stukje in 1 Timotheus 3, vanaf vers 14. Dat mag u openen als u wilt. Verschijnt ook op het scherm. Hoe het woord van God ons kan helpen. In ons persoonlijk leven, maar ook hoe het tot zegen kan zijn voor de mensen om ons heen. Als we ook met het woord wijs omgaan. 1 Timotheus 4. Ja, u heeft gelijk. 2 Timotheus 4. Het is altijd goed als je weet waar alles staat. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 14. En dat klopt. 2 Timotheus 3, vers 14. Dus Paulus aan het woord. Dat is een brief aan Timotheus. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid, dat is tot de redding, door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid God, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. We gaan nog een stukje verder. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Nou, het staat hier best wel veel in dat korte stuk. Er staan een paar dingen over wat het woord van God kan doen. Het geeft ons informatie over hoe we redding kunnen vinden bij Jezus. Er staat ook wat we met het woord kunnen doen. We kunnen het gebruiken om mensen te onderrichten, om mensen te leren. Om te weerleggen, dus te laten zien dat bepaalde dingen niet kloppen volgens het licht van Gods woord. Om op te voeden, dat we gewoon volwassen worden. En dan staat er ook heel mooi dat hij zegt, nou dring erop aan. Denk niet dat je het moet pushen. En dan staat er gelegen of ongelegen. En daar heb ik even heel kort over nagedacht. En ieder mag daar zijn gedachten over hebben, maar ik denk vooral dat we dat moeten zien in het kader van gelegen of ongelegen voor jou. Want als wij met iemand willen praten over het geloof en het komt niet gelegen, dan maakt de kans extra groot dat hij er niet naar wil luisteren. Maar het gaat erom dat wij bereid zijn, ook als het voor ons niet uitkomt, en die kans is daar, om toch dat te delen wat nodig is. Nou, het volgende stuk zegt, uw spreken zij te alle tijden aangenaam. Niet zouteloos, te allen tijden. Dat is erg vaak, dat is elk moment. Het is belangrijk dat wij allemaal beseffen de kracht die in onze woorden zit. Al dan niet sprekend, schrijvend, typend. En je hoeft geen diepe wiskunde te studeren of te begrijpen om dit principe te snappen. Als u een compliment krijgt op uw werk of van iemand uit uw naaste omgeving, dan doet dat goed. Dan zit kracht in die woorden, doet iets met uw emotie, het raakt u. Maar negatieve woorden kunnen ook ontzettend doordringen. Kunnen ook een zeer negatieve impact hebben in de levens van mensen. Dus het is ten eerste belangrijk dat we op onze woorden letten. Hoe spreken wij, hoe gaan wij met andere mensen om? Maar ook komt ons spreken overeen met onze levensstijl. Hoe wij zeggen te zijn, hoe wij zeggen waarvoor te staan, klopt dat ook met wat het woord zegt. En dit gaat hand in hand met het wijs omgaan, met het wijs zijn voor de mensen die buiten staan. Vlak voor de vakantie had ik een tweedaagse in Leuven met collega's. En ineens ging het gesprek over de woonplaats van een collega en die woonde in een dorp wat typisch christelijk was. En hier was helaas weer een voorbeeld, of waren meerdere voorbeelden van wat zij in de levens van mensen zag die zich christen noemen. Twee keer op zondag naar de kerk gaan. Maar als de deur thuis dicht is, wordt er gevloekt, wordt er geschreeuwd. Je hoort soms verhalen als de dominee op bezoek komt. Oh, dan wordt de tv wordt opgeruimd, het hele huis wordt omgebouwd. Dat is niet wat wij moeten laten zien aan de mensen om ons heen. Onze wandel moet overeenstemmen met onze geklets, wilde ik zeggen. Nee, niet ons geklets. Met hoe wij spreken, dat moet samengaan. En het woord van God geeft ons ontzettend veel handvatten waar we op kunnen letten wanneer wij spreken. En ik heb Paul gevraagd om mij te helpen met een afbeelding. Dus de credits daarvoor zijn voor Paul. En ik zou Gods woord als filter willen binnenbrengen in dit huis. Wij spreken vaak automatisch vanuit de dingen die in ons hart zijn en die in ons denken zijn. En dan komt het eruit via onze mond. Maar het woord van God geeft ons heel veel aspecten waar wij op zouden kunnen en moeten letten als wij spreken. Jacobus schrijft erover in hoofdstuk 3. Het venijn wat in de tong zit. De impact die het kan hebben. En waar we aan kunnen denken is, wat ik zeg, is dat waar of is dat niet waar? Als het niet waar is, simpel, moeten we dus niet zeggen. Is het opbouwend voor een ander? En daar betrap ik mezelf ook op. Ik zei laatst iets tegen iemand, en ik ga er niet in details. En ik was hiermee bezig en toen dacht ik van, waarom zei ik dat? Voegde helemaal niks toe. En als er iets toevoegde, was het niet opbouwend. Moet ik persoonlijk over nadenken. Als ik iets zeg, bouwt het de ander eigenlijk wel op? Of zit er helemaal niks in? Zijn onze woorden zacht of zijn ze krenkend? Spreuken 15 vers 1. Als je een zacht antwoord geeft, keert de grimmigheid af. Maar als je een krenkend woord tegenspreekt, dan wordt de boosheid neemt juist toe. Dus met onze woorden kunnen wij ervoor zorgen dat de situatie deescaleert, zodat er niet op een groot conflict uitloopt, of escaleert. Hoe reageren wij? Is onze vriendelijkheid, is dat werkelijk bij alle mensen bekend? Of staan wij bekend als een mopperaar? Als iemand die alleen maar klaagt? Komt er vuile taal uit onze mond? Getier, geschreeuw? Praten over anderen. Ik kwam er laatst achter dat oorblazerij, dat is roddel. Dus als je ooit oorblazerij ziet, komt volgens mij 2 keer voor in het Nieuwe Testament, daar bedoelen ze roddel mee. Jacobus schrijft ook, met onze mond loven we de Heer. En vervolgens vervloeken we onze medemens die naar zijn beeld geschapen is. En hij zegt, dat moet niet zo zijn. Kan er zoet en zout water uit je mond komen? Of kan het uit een bron, kan er zoet water en zout water uitkomen? Dat kan niet. Het is of het een of het ander. En natuurlijk struikelen we allemaal wel eens. Maar ik wilde eens met u delen een gedachte die ik daarover had. Hoe Gods woord een filter kan zijn voor ons om na te denken voor we woorden uitspreken. Dus naast het feit dat onze woorden belangrijk zijn, is het ook belangrijk dat we letten op ons levensstijl. Komt dat overeen? Laatste punt van het vers. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord geeft. Nou ja, als je antwoorden moet geven, vereist dat kennis. En kennis komt niet vanzelf. Daar zullen we moeite voor moeten doen. Want iets wat je niet hebt, kan je niet geven. Als wij ons niet volstoppen met het woord van God, kunnen we ook het woord van God moeilijk tot niet delen met de mensen om ons heen. En wat voor kennis dan ook. Het is natuurlijk ook belangrijk met wie praat je. Als je met een atheïst praat, zou je vanuit andere invalshoeken moeten praten dan als je met iemand van de Jehovah-getuigen praat. Of met iemand van de Mormoonse beweging. Maar het woord van God kan ons helpen om te weerleggen, te onderrichten, te verbeteren, op te voeden. En als wij onze woorden spreken, en dat zou de rust moeten brengen voor ons, is het de Heilige Geest de enige die de mensen kan overtuigen. En er staat ook nergens in de Bijbel dat wij de wereld in moeten gaan om de mensen te overtuigen. Nergens staat dat, omdat wij dat niet kunnen. Dus voor mijn persoonlijk leven, en ik wil u stimuleren en aanmoedigen, ga de dialoog aan en laten we delen de kennis die wij hebben. En het is aan de mensen wat ze ermee doen. Maar het is de Heilige Geest alleen die kan overtuigen. En dat moet ons rust geven. Als wij spreken, als wij getuigen, al hakkelen we, al struikelen we over onze woorden, dat geeft niet. De Heilige Geest kan daar iets mee doen als het hart van die persoon ervoor open staat. Nou, het is bij mij vaak gebeurd dat ik gesprek heb gehad en later kwam de ene tekst binnen en de andere tekst kwam binnen. Ja, het zij zo. Maar door daarbij stil te staan en daar even over na te denken, heb je die teksten wellicht wel sneller paraat voor een volgende keer. En ik zou niet zeggen dat ik mensen hoor denken, maar het is iets wat ik vaak hoor. Ja, mensen die niet geloven, hoef je niet te zeggen dat het daar en daar in de Bijbel staat. Nee, klopt. Hoef je niet te zeggen, het staat in Jesaja dit of Habakkuk 4. Maar de Bijbel is wel ons fundament. En dat is wel waar wij in geloven en wat wij zien als de absolute waarheid. Dus het is zeker van groot belang. En nee, hoef je niet te zeggen waar het staat. Maar dat is wel hetgeen wat wij te bieden hebben aan de mensen. En wat Paulus schrijft, waaruit redding mogelijk is. Waaruit wij redding in de Heer Jezus kunnen leren kennen en ontdekken. Nou, ik had net een stuk gelezen over Colossenzen 4, wat we net uit elkaar hadden gehaald. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord geeft. En daarvoor schrijft Paulus ook aan de gelovigen om te bidden dat hij open deuren krijgt. Mogelijkheden om te vertellen over de Heer Jezus. En dat hij dan zo behoort te spreken zoals het moet. En ik denk dat dat een heel praktisch ding is, ook voor ons, om dat te bidden. En de Heilige Geest aan God te vragen om ons te helpen trainen in de dialoog. Niet om te overtuigen, maar wel om de woorden van God te delen. Zodat de Heilige Geest daarmee verder kan gaan. Nou, Paulus is een geweldig voorbeeld in veel aspecten. En zeker in het aspect van de situatie gebruik maken. En ik wil een stuk met u lezen. En dat mag u opzoeken als u wil. In Handelingen 17. Vanaf vers 15. Handelingen 17 vanaf vers 15. Paulus komt net uit Thessalonica en Berea. Daar is hij weggejaagd, waar hij het evangelie deelde. En hij is naar Athene gebracht en vanaf daar gaan we lezen. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. En terwijl Paulus te Athene op hem wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden. En op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. En ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die bed weten willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor de nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Alsof hij nog iets nodig had, dat hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of zij hem altastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen of door menselijke kunstvaardigheden gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijd der onwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Doch enige mannen sloten zich bij hen aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Paulus sloot in Athene aan bij wat er leefde bij deze mensen. Dat was zijn open deur. Hij zag de vele afgoden, dat prikkelde hem. Hij moest daar wat mee. En dan zag het opschrift een onbekende God. En dat was zijn ingang om te vertellen over de Heer Jezus. We kunnen bidden voor open deuren. Ik denk dat het goed is om te doen. Maar we moeten ook goed onze ogen open houden om te zien waar de mogelijkheden zijn. En we zien twee soorten groepen. Hij vertelt het evangelie. Je zou het helemaal uit elkaar kunnen halen. Maar de belangrijkste dingen van het evangelie komen hierin terug. En er zijn mensen die verwerpen het. Nou, dat zullen wij wellicht wat vaker ervaren. Maar er zijn ook mensen die nemen het aan. En die komen tot geloof. Nou, jaren geleden toen ik nog leraar was op de school waar ik nu nog steeds werk, maar nu andere taak heb, was er ook een collega. En die collega had een gesprek met andere collega's en ik hoorde iets wat diegene zei over de situatie uit haar familie. En toen, ik hoorde dat en ik dacht, ik moet hier iets mee. En dat was niet het moment om daar op in te spelen, maar ik denk, als ik die collega's zie, dan ga ik diegene vertellen over Jezus en over wat God kan doen en de mogelijkheden. En het heeft best wel een tijdje geduurd en op een gegeven moment was ik nog best wel laat op school met een collega. En ineens zag ik die collega in de gang staan. En ik dacht, dit is de kans. Nu moet ik het doen. Dus ik stapte erop af. Ging het gesprek aan. Ik zei wat ik had gehoord. En dat ik iets wilde delen. En ik had het idee dat er een fijne dialoog was. En het gesprek kwam ten einde. En wat ik wel vaker deed, want het ging ook over de geestesgesteldheid, de fysieke toestand van waarin de familielid zat. En ik dacht van, nou, ik bied een blad aan van de levensstroom. Kan diegene nog eens rustig verder lezen en je weet me te vinden. Dus ik bood dat aan. Nee, maar dat hoefde niet. Dacht ik, oh, oké, geen probleem. Ik denk, misschien was het gesprek toch iets minder goed dan ik dacht. Maar geef niet. Dus ik liet het, hield het blad. We gingen onze weg. En een tijd later kwam kerst. Nou, dat is ook soms een gelegenheid waar ik in het verleden vaak gebruik van heb geprobeerd te maken door mensen uit te nodigen. Vaak wordt het evangelie dan nog eens uitgelegd. Dus als mensen komen, dan horen ze het. En naast andere collega's had ik desbetreffende collega toch een uitnodiging gegeven. En uiteindelijk kreeg ik een mail en in die mail waren in principe eerst heel veel redenen om niet te komen. Maar diegene bedacht zelf dat het eigenlijk niet helemaal klopte en gaf aan toch te willen komen. Maar ze kon niet met kerst. Dus geen probleem, zeg, nou, dan kom je een zondag eerder. En nu komt het mooie. Ze wilde komen, dat was sowieso top. Alleen het had gesneeuwd. En niet een beetje, maar het had heel erg gesneeuwd. En diegene moest met de trein naar Diemen. En nou reed er geen treinen. Behalve de trein naar Diemen. En die persoon stapte in de trein, dus dat was al bijzonder op zich. Liep naar de kerk. Heeft nog vaak gedacht om toch om te draaien. Maar is toch gekomen. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk is deze persoon heeft haar leven aan Jezus gegeven. Binnen 1,5 jaar waren we samen getrouwd. Dus dat kan het ook opleveren. En zat het hem nou in mijn woorden? Nee, het zat niet in mijn woorden. En er waren heel veel mensen die hadden al eerder met haar gesproken over het evangelie. Maar de Heilige Geest had iets om mee verder te gaan. En daarom wil ik in ieder geval ons aanmoedigen. Laten we bidden voor open deuren. Maar laten ook onze ogen en oren open houden om te kijken waar we soms iets kunnen delen. En soms is er een open deur en ik had een ingang van wat ik had gehoord. Maar ik moest er nog steeds zelf inspringen in dat gesprek. Maar als de Heilige Geest daarmee verder kan gaan. Hij is de enige die het verschil kan maken. Maar hij heeft ons nodig om te spreken. Want hoe kunnen mensen tot geloof komen? Als er niemand is die het woord aan ze verkondigt. Als niemand het is die het ze vertelt. Hoe kunnen ze het horen? Hoe kunnen ze tot geloof komen? Daar heeft God ons voor nodig. Maar het is de Heilige Geest die overtuigt. Nou, zoals ik u al vertelde, was het vers van Paulus voor mij en dat gesprek met de Jood een stimulering, een aanmoediging om meer te weten te gaan komen over de verschillende religies, verschillende sectes die er zijn. Zodat als ik een gesprek heb, dat ik de juiste vraag kan stellen, weet soms waarnaar te verwijzen. En nogmaals, niet met het idee om hen te overtuigen, want dat kan ik niet. Maar als ik het met ze deel en ze hebben een open hart voor de waarheid, dan kan de Heilige Geest, die kan er wel mee verder. En ik wil wat met u delen. En die informatie die verschijnt straks op het beeld. Nog niet nu. En dat heb ik uit een boekje gehaald. En het boekje heet Wat is dan het verschil? Geschreven door Frits Riedenauer, Riedenoer. En ik wil ik noem het even stromingen, kort met u bespreken. Omdat het iets wat we in onze tijd vaak terugzien. Dat u de basale principes die erbij horen, dat u die ongeveer een beetje kent. Kan leren herkennen. En kan nadenken of kan lezen wat voor handvatten er zijn om terug te geven in de dialoog. En het eerste stukje waar ik kort iets over wil zeggen is het modern humanisme. Omdat we anders het volgende stuk niet zullen begrijpen. En het modern humanisme dat is officieel een beweging geworden in 1933. Maar het stamt zich af van veel eerder, om de tijd van de Renaissance. En vooral eigenlijk in de tijd van de 17e en de 18e eeuw, wat ook wel de verlichting wordt genoemd. De tijd dat de mensen een ontzettende sprong maakten in de ontwikkeling van technologie. En waarin eigenlijk steeds meer de nadruk kwam op de mens en minder op God. De mens kon zo goed nadenken, zo goed beredeneren, zoveel tot stand brengen. Dat er eigenlijk helemaal geen God nodig is. En naarmate dit tijdperk aanbrak, inderdaad wat ik al zei, kwam er steeds minder aandacht op God. En de belangrijkste vooronderstelling van de zienswijze van het humanisme is dat er geen God bestaat. Nou, in 1933 hebben zij een manifest opgesteld en is eigenlijk officieel een beweging geworden. En ik wil 4 punten die ik ook uit het boek heb gehaald, wil ik met u delen. Waar zij voor staan, waar zij in geloven. 1. Het universum heeft altijd bestaan. Het werd nooit geschapen door een God. Er is in feite geen echt bewijs voor God. Mensen moeten leven alsof hij niet bestaat. Ze moeten dus zichzelf redden. 3. Het voornaamste doel van de mensheid is de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid in dit leven. En dat is alles wat er is. 4. Er is geen objectieve manier om een moraal vast te stellen of vast te stellen wat waardevol en nuttig is. De enige moraal is die voortkomt uit menselijke ervaringen en menselijk experimenteren. Kortom, er bestaat geen onbetwistbaar moraal. Er bestaat geen onbetwistbaar goed of fout. Dat is er niet. Nou, sinds deze tijd is eigenlijk het humanisme een aartsvijand geworden van het christelijk geloof. En van alle andere standpunten die uitgaan van een scheppende God. Later hebben ze nog, en dat mag je ook laten zien Paul, een manifesto 2 geschreven. En deze beweert vol vertrouwen, let op, dat de goedheid van de mens hem zal sturen. Zodat hij technologie ten bate van de mensheid zal gebruiken. Door schadelijke en destructieve veranderingen zorgvuldig te vermijden. Nou, dat is iets wat we dus eigenlijk helemaal niet zien. De goedheid van de mens zien we in heel veel facetten niet terug. En ook bij onszelf wel te verstaan, alsjeblieft. Niet vingerwijzend, zo bedoel ik het niet. Maar de vraag is dan terecht, wie zegt dan wat goed of fout is? En als het al bekend is wat dan goed of fout is, wie moet dan dat ten uitvoer brengen en dat beoordelen? Dat is iets waar ze zelf tegenaan lopen in hun leer. Nou, van hieruit is iets voortgekomen dat heet het postmodernisme. En post staat voor wat erna plaatsvindt. En dit is een postmoderne wereldbeeld, dus de kijk naar de wereld, de kijk naar het leven, vindt zijn oorsprong niet in een gedachtegoed of in een groep. Dus het is niet één gedachte van een persoon, het is niet een groep mensen die zich daarvoor inspant. Maar het begrip verscheen eigenlijk meer in de loop van de 20e eeuw, toen het begrip postmodernisme in gebruik werd genomen door filosofen, theologen, historici en zelfs architecten, om in het algemeen te verwijzen naar de reactie op de mislukking van het humanisme, modernisme. Nou, dan denk je wel dat je bepaalde dingen niet meer terugziet, maar vergis je niet. Ik wil een paar basale principes met u delen die hij geeft. En ik denk dat heel veel van ons dit zullen herkennen in de gesprekken die je wellicht wel met mensen hebt. En een paar basale principes daarvan, je mag het laten zien Paul, zijn: niemand van ons denkt onafhankelijk of zonder vooroordelen. We zijn allemaal door onze cultuur gevormd om op een bepaalde manier te denken. Je kunt denkwijzen, ideeën of handelingen van een andere cultuur of andere persoon niet beoordelen. En dan moet je eigenlijk lezen, onrechtvaardig behandelen. Omdat zijn of haar beeld van de werkelijkheid verschilt van dat van jou. De realiteit van elk persoon bevindt zich in zijn of haar hoofd. Je bouwt je eigen realiteit op. Wat voor jou echt is, is jouw realiteit. Niemand van ons kan iets bewijzen. Of we nu de wetenschap, de geschiedenis of een andere feitenbron gebruiken. Een paar voorbeelden. Maar als ik soms met mensen in gesprek ben, dan hoor je geregeld, ja, dat is jouw waarheid. En dit is mijn waarheid. Eigenlijk bedoelen ze, dat is wat jij denkt dat waarheid is, of dat is jouw beleving. En toevallig, Paul Duisroep, hebben we het hier ook over gehad. Het was een interessante avond. Maar aan het eind van de rit zal in sommige opzichten en op sommige punten toch echt maar één ding kloppen. Simpel voorbeeld, als ik bij een afgrond sta. En dit film je, Ivan, dit is voor het eerst dat ik beweeg tijdens een preek. Ja, ja, het heeft even geduurd. Maar dan kan je wel zeggen, ja, als ik naar beneden spring, dan geloof ik, dan val ik in de afgrond. Ervan uitgaand dat hij een afgrond is. En zeg ik, ja, dat is jouw waarheid. Maar dat is niet mijn waarheid. Maar als ik toch die stap maak, zal blijken dat ik toch echt door de zwaartekracht naar beneden val. Dus die term, dat is jouw waarheid en dat is mijn waarheid. In sommige punten zullen we uiteindelijk zien welke van de twee echt waar blijkt te zijn. Of misschien allebei wel niet waar. Nou, het postmodernisme beweert dat alle morele en ethische waarheid relatief is. Dus het ligt aan de persoon, ligt aan de situatie. Voor jou is dat waar. Een ander ding, wat we ook wellicht heel erg herkennen in deze tijd, is het tolerantie. Men vindt namelijk het moeilijk om de persoon en wat de persoon doet te scheiden. Terwijl wij, als lichaam van Christus, leren de mensen die God niet kennen, de zondaar, moeten we lief hebben. Maar de zonde moeten we haten. En we worden meer en meer in een hoek gedrukt dat we allebei moeten lief hebben. En moeten lief hebben de persoon, wat als het goed is al doen, door deel van ergens. Maar ook moeten lief hebben en goed vinden wat ze doen. En worden meer en meer in die hoek gedrukt. En ondertussen zijn wij niet tolerant. Terwijl wij juist, volgens het woord, en wij oordelen de mensen niet en wij veroordelen de mensen niet. Maar bepaalde dingen kunnen wij in het licht van Gods woord, onze moraal, kunnen we niet zeggen dat dat goed is. En we worden meer en meer die kant opgeduwd. Nou, het enige antwoord dat wij kunnen brengen is de absolute waarheid van Gods woord in liefde. Door een wijs leven te leiden. En wat heel mooi stond en waar ik net niks over gezegd heb was in 2 Timotheüs 3, of was het hoofdstuk 4? Het was volgens mij, ik weet het niet meer. In ieder geval, je kunt het opzoeken, 2 Timotheüs 3, vers 14, tot en met hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Waarin Paulus schrijft dat als we het woord uitleggen of weerleggen of gebruiken om op te voeden, dat we het moeten doen met langmoedigheid en onderrichting. Langmoedigheid, niet snel boos worden, gewoon relax blijven. Niet in discussie, maar in de dialoog en de liefde van Jezus proberen over te brengen aan de mensen. Wetende dat wij niet kunnen overtuigen. Maar wel met langmoedigheid, dus niet boos, niet met een rood hoofd. Want daar winnen we helemaal niks mee. Gods woord laat ons duidelijk zien wat moreel goed is en wat moreel niet goed is. Dat is ons kompas. En we kunnen alleen dat er tegenover stellen. Maar wel duidelijk laten weten aan de mensen, God houdt van de mens. En ik ga zo naar de afronding. Ik wil twee voorbeelden met u delen. Waarschijnlijk bekend. Twee handvatten hoe u zeer eenvoudig het evangelie met mensen in uw omgeving kan delen als die open deur daar is. En voor het eerst wil ik een plaatje gebruiken. Ik noem het nu het evangelie in een notendop. En dit zou u kunnen gebruiken. God, ik heb eerst een bijbelvraag. We zien daar de aarde, de mens is daar. We zien God en God is in een wolk. Nou ja. De wolk was niet per se nodig, ik had er de wolk al mee gedaan. Of eigenlijk Paul voor mij. Waarom is het bijbels, als je dan toch God probeert af te beelden, om het in een wolk te doen? En u mag gewoon roepen. Wat zeg je nu, meiden? Exodus, want? Ja, toen het volk door de woestijn ging, toen was God in de wolk aanwezig. En waar de wolk naartoe ging, daar gingen zij naartoe. Dus het is bijbels wat we hier aan het doen zijn. Ja? Maar dit is het begin. God schiep de mens. Hij hield van de mens. Hij wilde relatie met de mens. Alles was oké. Gaan we naar het volgende plaatje. Dus dat is eigenlijk wat God wil. Vervolgens luistert de mens niet. De mens is ongehoorzaam naar God. En de Bijbel noemt dat zonde. Nou, je hoeft dus niet te zeggen dat het in Jesaja staat. Maar het is wel goed om het te weten. In vers 1 en 2 staat heel duidelijk dat de zonde scheiding brengt tussen de mens en God. Dus God wil bij de mensen komen, maar hij kan niet bij de mensen komen. Want hij is heilig, hij moet die zonde, hij moet dat straffen. Het loon daarvan is de dood. Dus hij wil wel, maar hij kan niet, want hij is heilig en hij is rechtvaardig. Maar hij wil wel bij de mens komen, maar het is onze ongehoorzaamheid, dat we niks met het te maken willen hebben, op onze eigen manier leven, wat scheiding brengt. Dus hij kan bij ons komen, nee, hij wil bij ons komen, maar hij kan niet. Dit kunt u gewoon tekenen, eenvoudig poppetje. En schrijft u God, hoeft geen wolk te tekenen per se. Dan gaan we naar het derde plaatje. Maar hier zien we hoe ver Gods liefde gaat. Want hij kon niet bij de mens komen, hoe graag hij wilde. Behalve op één manier. En dat was door mens te worden en door te sterven aan het kruis. En de prijs van wat de zonde is, het loon daarvan, de dood. Dat moest betaald worden, door zelf mens te worden en te sterven. werd als het ware een brug gemaakt, waardoor de mens weer naar God kan komen. En dat is een heel eenvoudig plaatje, wat u snel kan tekenen in 3 stukjes, om het evangelie kort uit te leggen, om de problematiek uit te leggen van zonde, maar ook het verlangen van God om juist bij ons te zijn, maar het ligt wel bij ons. Dus dit is 1 manier, heb ik ook niet zelf bedacht, ik weet niet van wie ik hem heb, maar heel praktisch. En een ander is een verhaal die we zeker hier vaker gehoord hebben, maar hij is zo goed dat ik hem toch ga delen. Dat verhaal gaat over 2 vrienden. Volgens mij is hij pas nog herhaald. En de ene was een rechter. En hij ziet zijn vriend van vroeger, met wie hij heel veel heeft meegemaakt, ziet hij binnenkomen. Dat is de veroordeelde. En hij moest vanuit zijn rol, en om wat de veroordeelde gedaan had, moest hij diegene oordelen. Hij kon niet anders. Hij moest hem oordelen. En het deed hem pijn, maar hij deed het. Vervolgens stapte hij achter de bank vandaan, of de stoel waar hij zat. En kon hij als vriend naar hem toe gaan. En betaalde hij de schuld die die veroordeelde vriend niet kon betalen. En dat is ook wat Jezus gedaan heeft. Wij hebben een schuld bij God die wij niet kunnen betalen. En God moet dat oordelen, hoe erg hij het ook vindt. Maar hij is mens geworden. Hij wil onze vriend zijn. En hij heeft die schuld al betaald, reeds aan het kruis. Alleen wij moeten het wel aannemen. Dus dit zijn 2 korte voorbeelden die goed zijn om paraat te hebben, als het op aankomt, om dat eens met mensen te delen. En bid voor ze dat de Heilige Geest ze overtuigt. Laten wij ons uitstrekken om Gods woord beter te leren kennen, door het te lezen, te memoriseren, waar nodig, waar je wil, waar je kan. En steeds verder te zoeken als wij merken dat we niet het juiste antwoord kunnen geven. Laten wij net als Paulus bidden om open deuren. En ons zo trainen in steeds hoe kunnen we reageren op die vragen. Onze levensstijl moet daarnaast aansluiten bij onze woorden. Dus laat ons bewust zijn van de woorden die we spreken in onze omgeving. En dat het aansluit bij hoe wij leven. Ga in dialoog, maar onthoud dat alleen de Heilige Geest kan overtuigen. Amen.